De tekstwoorden voor deze avonturen vindt u in het u gelezen schriftgedeelte uit de brief van de apostel Paulus aan de Galaten, het derde hoofdstuk, waarvan ik u de eerste drie versen nog eens voorlees. Galaten 3, vers 1 tot en met 3. O gij uitzinnige Galaten, wie heeft u betoverd dat gij de waarheid niet zoudt gehoorzaam zijn, dewelke Jezus Christus voor de ogen tevoren geschilderd is geweest, onder u gekruisigd zijnde? Dit alleen wil ik van u leren: hebt gij de geest ontvangen uit de werken der wet, of uit de prediking des geloofs? Zijt gij zo uitzinnig, daar gij met de geest begonnen zijt, volleindigt gij nu met het vlees? Tot zover. Wij hadden hierboven geschreven waarheid en betovering. En we zijn verleden week gekomen tot en met het eerste vers. En we wilden nu vervolgen met het tweede vers. Wij hebben gehoord hoe vreselijk dat het is. De apostel noemde het een betovering, een in de ban geraakt zijn van iets, dat ze de waarheid ongehoorzaam zijn. En we hebben ook gehoord, wat is de waarheid? De waarheid is alleen de Heer Jezus Christus. En nog nader omschreven, de gekruisigde. De kern van de prediking van het evangelie is Jezus Christus, de gekruisigde. En wij zijn daarmee ook besloten, verleden week. Hij is gekruisigd. Waarom is dat nu zo belangrijk? Zeker, de apostel zegt, houd in gedachtenis dat Jezus Christus uit de doden opgestaan is. We lezen ook, ja, wat meer is, die ook opgewekt is, die aan de rechterhand Gods zit, die ook voor ons bidt. Toch bedoelt dat niet dat het kruis van de Heer Jezus, de prediking van de gekruisigde, een ondergeschikte plaats in zou mogen nemen. Nee, want hij is opgestaan als diegene die dood geweest is, die gekruisigd is geworden. En weet u waarom daar nu alles van afhangt? Omdat het doodvonnis, de vloek der wet, vervloekt is een ieder die aan het hout hangt. Die is aan hem voltrokken en dat is openbaar geworden aan het kruis. Daarom heeft de apostel deze Heer Jezus Christus, hebben wij gehoord, als het ware uitgetekend, geschilderd. Als degene die een vloek geworden is, zonder in een vloek te veranderen. Die onder de wet gekomen is, opdat hij degene die onder de vloek der wet waren, verlossen zou van die vloek. Dat is eigenlijk ook het hart van de verkondiging. Iedere prediking die eigenlijk niet doortrokken is, al wordt het misschien altijd niet genoemd, per se in zoveel woorden, maar de prediking die niet gedragen is door hem en in hem die gekruisigd is, is eigenlijk geen dienst van het woord. Want de dienst van het woord vindt haar hoogtepunt in het woord dat vlees geworden is en onder ons heeft getabernakeld. Dat is het centrum eigenlijk van de bediening van het woord en van het getuigenis Gods. In de bijzondere openbaring van zijn woord. De apostel drukt het zo uit alsof het als het ware als de gekruisigde is hij tastbaar bijna geworden. Niet in de letterlijke zin van het woord. Maar ze hebben de woorden van het eeuwige leven. Zijn in hun harten ingegaan. In betoning van geest. En van kracht. En daarom is hij zo uiterst scherp ook in zijn formuleringen. Hij noemt het een betovering. Een in de ban geraakt zijn. Vorige week zei ik zoals een konijntje in het licht van een schijnwerper verblind wordt en blijft zitten. Zo zijn zij in een overdrachtelijke zin, zijn zij ook in de ban gekomen van de dienaars der wet, de dienaars van Mozes. En die zijn er nog in iedere stad bijna, dienaars van Mozes, met het deksel op hun aangezicht. En nu gaat de apostel nog verder in dat als het ware uitdagende, uitdagende woord. Dat woord waar die als het ware uit hun schuilhoek wil tevoorschijn trekken. Opdat ze verantwoording mogen afleggen. Je zou het zo zien. Licht op licht wordt door de apostel, door de Heilige Geest ontstoken. Opdat ze licht mogen krijgen in de gevaarvolle situatie waarin ze zich bevinden. Dan stapelt hij het ene woord, de ene zaak op de andere. Om ze te ontdekken. Om ze het gevaarvolle van de ingeslagen weg onder de ogen te brengen. En nu gaat hij als het ware alsof hij voor ze zit. Met het lichaam aanwezig. Zo gaat hij als het ware met hun samenspreken. Dit alleen wil ik van u leren. Vertel me dat nu eens. Zeg me dat nu eens. Kun je dat oplossen? Kun je op deze vraag een antwoord geven, betoverde Galaten? Hebt gij de geest ontvangen uit de werken der wet of uit de prediking des geloofs? Van 2:1. Hebt gij de geest? Welke geest? De geest van Christus. De heilige geest die van de Vader en de Zoon uitgaat. De zin van Christus. De geest die in alle waarheid leidt. Die het uit Christus neemt om het zondaren te verkondigen. De geest die Christus verheerlijkt. De geest die overtuigt van zonde, gerechtigheid en oordeel. De geest zonder welke wij, hoe levendig we ook zijn, midden in de dood blijven. De geest die nog anders dan in de schepping werkzaam is in het rijk van Gods genade. Om zondaren, chaotische zondaren, erger, woester dan de woeste en ledige aarde, om die te leren, te onderwijzen. Let hier eens op een belangrijke zaak, de geest, waar de apostel over spreekt. De geest. Ontvangen. Hij zegt hier nog niet: ben je bekeerd uit de werken of door het geloof? Hij spreekt hier nog niet van rechtvaardiging, van heiliging, van roeping, van bekering, van noem maar op welke heilsweldaad. Hebt gij de geest, die geest die krachten onder hen werkte, die geest die weldadigheid verleende, die geest die Christus nabijbracht als het ware, die Paulus' vinger dreef om Christus te schilderen voor hun ogen. Het gaat hier niet over in het algemeen, want het arbeidsterrein van de Heilige Geest is zo groot. Die werkt over de hele wereld heen. Ook in de kinderen van de ongehoorzaamheid. Hij werkt. Hij treedt weerhoudend op. Regulerend. De gaven van de geest zijn niet alleen beperkt tot Gods kerk. Tot zijn kinderen. We zouden eens zien als God zijn geest als het ware van de mensheid in het algemeen ook weg zou nemen. Wat een ontzaglijke dingen er zouden gebeuren. Ik zou haast zeggen, de geest houdt alles nog een weinig bij elkaar. De geest legt ook een rem aan en een gebit en een toon. Hoe meer ook de geest zich terugtrekt in het algemeen van de bedeling en het oordeel der verharding meer openbaar komt, hoe gruwelijker wordt ook de samenleving. Dat hangt alles aan elkaar af. De geest. Maar dat wordt hier nog niet bedoeld. Hier wordt bedoeld die geest, eigenlijk die getuigt met onze geest, dat wij kinderen God zijn. De geest die het Abba, Vader, leert stamelen. De geest die de weldaden van dat trouw en onwankelbaar verbond Gods ook inderdaad en waarheid schenkt en verheerlijkt aan zondaren. En daar kunnen wij nooit genoeg van zeggen in die zin. Dat we nooit genoeg kunnen beseffen wat een woest en ledig en erger vervuld met enkel verkeerdheid dat wij zijn buiten de geest. Zowel in het algemeen als in het bijzonder. Dan is het ook niet om te beschrijven de geest van de mens, welk een afgrond van ongerechtigheid. Een duivelse geest de mens heeft. Het is niet om te noemen. En wel zalig is ook die mens die in de praktijk van het leven, hoewel het geen strevende waarheid is voor onze geest, toch is die mens wel gelukzalig die in de schade en schande van zijn ervaring leren mag wie die op zichzelf is. Hoe diep afhankelijk hij is, niet in een vormwoord. Dat hoor je altijd zo zeggen, het hoort er zo bij zo langzamerhand. Die diepe en steile afhankelijkheid. Maar een mens draait het net af als een plaat of een band. Begrijp je? Het is een integrerend bestanddeel geworden van het gebed. Dat hoort erbij nu eenmaal. Maar dat wil nog helemaal niet zeggen. Want met dat gebed op onze lippen zijn we windhappers vermetele zondaar. Nee, om hier in ons dagelijks leven, in onze gezonde dagen, te mogen leren hoe verschrikkelijk wij zijn, hoe dood, tot alle goed, hoe bewegeloos, buiten die geest. Als gezegd, ja, maar de Heer heeft zijn geest nog uitgestort op alle vlees, volkomen waar. Maar de Heer wil ook dat zijn kinderen zullen leren dat het niet een vanzelfsprekendheid is dat ze blij zijn, of dat ze in God het onfeilbaar woord roemen, of dat ze gaan zeggen, gij hebt mijn ziel beveiligd voor de dood. Dat is niet vanzelfsprekend. En omdat de mens zo aan de verkeerde kant een weelderig mens is, weet je wel, zo'n ik-God, zo'n geestelijk mens. Daarom behaagt het God menigmaal om zijn geest een weinig in zijn werkingen van ons weg te nemen of te bedekken. En dat we in één ogenblik helder weer zien de waarachtigheid van dat woord. Die zal u in alle waarheid leiden. Die. Dat zo is ook. Want buiten die geest is er geen kennis aan de Heer Jezus. Is er geen bewondering in het woord? Is er geen droefheid naar hem? Is er geen blijdschap in God? Het is er niet. Ach, ik zeg dat expres, omdat we niet half weten hoe onderhoudend de geest Gods werkzaam is. Nu nog, dat we zonder die geest eigenlijk in de grauwheid en de naamloosheid van de eerste Adam zouden verzinken. Of dat onze geest in al zijn duivelse diepte openbaar komt en de lakens uitdeelt en heerschappij voert over ons. Typisch, hij noemt hier bij, je zou zeggen, bij dat grote of voor dat grote, dat bemoeienis, die bemoeienis van God met zondaren, die bemoeienis uit Christus vandaan met zondaren, noemt hij het ontvangen van de geest. En ik weet dat de Heer zijn geest, hij zal met zijn geest nimmer meer van ons wijken. Maar wij zijn wel afwijkers, gruwelijke afwijkers. Hebt gij de geest ontvangen? Ik verbind wel eens een enkel tekstwoord met het voorgaande of het volgende, expres, want ik wil me liever niet binden bij een bijbelezing aan een tekst. Verleden week heb ik de eerste drie versen voorgelezen, maar ik loop wel eens iets vooruit, die u dan de geest verleende en krachten onder u werkte. Krachten, welke kracht? Welke kracht? Wat was nu de kracht van de geest? Wat waren die verborgen krachten van het koninkrijk die onder die Galaten openbaar kwamen? Wat was dat nou eigenlijk? Wel, ze wisten de weg niet meer. Ze wisten de weg niet meer. Ze wisten niets meer. Ze zijn dwazen geworden. Ze zijn Ze zijn horend gemaakt. En ze hebben wat gehoord dat ze nog nooit gehoord hadden. Ja, dat is allemaal van de geest. Je moet echt niet denken dat als je naar de kerk kunt of mag gaan, dat je zegt, nou, ik ben gezeten om te luisteren. Dat je dat ook inderdaad kunt. Je moet ook niet denken dat je gelovig kunt horen. Nee. De geest die krachten onder u werkt. Die verborgen trekkende krachten, waardoor het verstand wordt verlicht. Het hart ontsloten. Om acht te geven op het getuigenis dat God getuigd heeft van zijn Zoon. Wat ook inhoudt tevens de totale duisternis en de dood in zonden en misdaden waarin wij liggen. En de toren Gods aan welke wij onderworpen zijn, krachtens zijn vloek over alle schepsel dat zich hem niet onderwerpt en zijn inzettingen niet verheerlijkt. Krachten onder u werkt, dat zijn die verborgen krachten, dat je merkt dat de mens, die kan soms 10, 20 jaar in de kerk zitten. Ik weet wel dat het allemaal een gruwel is, maar wij zijn één grote gruwel. Nog nooit wat gehoord en dat hij gaat horen. Dat de Heilige Geest zijn oren gaat openen. Door dat woord gaat wederbaren. En dan kun je zeggen, ja, was dat dan daarvoor het woord Gods niet? Was dat dan het woord Gods niet? Ach, Gods woord is Gods woord, maar toch. Toch moet ik uit de praktijk van het leven opmerken dat die niet gelooft, die mag nog zo praten over het is Gods woord, het is Gods woord. De rangschiet mijn eigen ook bij. Maar de krant gaat meer van uit dan het woord. Gaat meer vanuit. Misschien zijn er bij die zeggen, nou, dan is het met mij anders. Gelukkig dan voor u. Maar toch zeg ik het u, de krant gaat meer vanuit dan Gods woord. Gods woord is of te lang, of te moeilijk, of te veel. Maar onze geest staat diametraal tegen dat woord. Dat moet je eens omdenken. We zijn absoluut tegen. Ja, daar komt een mens achter als die door de Heilige Geest en het woord onderwezen wordt, komt hij daarachter. Dan mag hij wel eens een kleine blik slaan in wie die eigenlijk in principe is voor God. Dat die geest van de mens uit Adam vandaan overal een vraagteken achter zet. Hij kan onwaarschijnlijke berichtjes in de dagbladen lezen en als er een ander schamper om lacht, zegt hij, ja, waarom zou dat niet kunnen? Waarom zou dat niet kunnen? Dan neemt hij het direct op voor de onwaarschijnlijkste berichten soms. Maar hij doet het misschien voor Gods woord ook wel, als Calvinist of protestant, maar het hart, dat zet overal een vraagteken achter. Zie je nu, geliefde, dat het zo'n grote weldaad is waar Paulus op inhaakt, dat hij als het ware uit hun tent, hun schuilhoek, hun gevaarvolle weg tevoorschijn haalt. De geest. Hebt gij de geest ontvangen? Uit de werken der wet. Hij gaat ervan uit dat ze hem ontvangen hebben. Hij schuift het niet zomaar weg, omdat ze nu van pad af zijn door te zeggen: ik geloof er niets van. Hij houdt ze vast. Hebt gij de geest ontvangen uit de werken der wet? Nu eerlijk. Is het nu zo geweest dat je hebt gezegd: ja, mensen, we moeten bekeerd worden. Laten we vast beginnen. Waarmee beginnen? Nou ja, beginnen om zoveel als in ons vermogen is te trachten, te dit, te dat, te bidden, te zoeken. Is dat zo? En heb je toen als een soort beloning daarop de geest ontvangen? Ja, er staat in de Bijbel dat hij is een beloner dergenen die hem zoeken. Die tot hem komt, moet geloven dat hij is en dat hij een beloner is dergenen die hem zoeken. Maar nogmaals, heb gij de geest ontvangen? Uit de werken der wet. Of uit de prediking van het: doe dat en gij zult leven. Heb je de geest ontvangen door je eigen ingebeelde en zelf uitgedachte godsdienst, je vroomheid? Dat je zegt: ja, zal er maar op aankomen. En je bent begonnen om dit te doen, dat te laten. Is dat nou zo? Als het nou eens over de wortel der zaak gaat. Want ik weet dat de hele wereld is vol met hele en halve remonstranten. Dat hoor je zo, hè. Dan moet je dit, je moet dat en kiezen en... Kijk, je bent wel een zondaar, maar die verantwoordelijkheid, die komt eraan. En nu? Wat doe je nu? En ik moet eerlijk zeggen, niet uit hatelijkheid, mensen, maar wij gaan ermee ten verderven met deze gedachte. Echt, omdat het een leugen is. Het is niet waar. Het is niet een soort weg van successie. Waarop ten slotte dan volgt dat God mij zijn geest geeft. De geest van Christus. Niemand zoekt God dan de gezochte. Niemand vindt God dan gevondene. Het klinkt misschien na dat u zegt: ja, mama, wat blijft er dan ook over? Dat houdt de verkondiging van het woord altijd in. Niet dat we nog eens een keer verloren gaan, de kans lopen. Maar dat het verloren is. En in die ellende, in die dood, komt Gods geest werken. En die doet ons dat geloven. Dat houdt ook in dat ik kan tegen iemand die denkt dat hij door de werken zalig kan worden, kan ik zeggen: nou man, dat kan niet, want dat heb ik zelf ervaren in het leven. Wat ik ook dacht, maar ik werd goddelozer in plaats van beter. Dat kan ik wel zeggen, maar het helpt niet. Hij gelooft het niet. Hij zegt: doe dat en gij zult leven. Als ik dat niet kon, dan zou God het niet tegen me gezegd hebben. Dat doe ik. Kan er de zaligheid wel niet mee verdienen. Dat moet ik afwachten. Maar punt 1 is: ik doe het. Maar die nou de geest verleent. Als je nou de geest die zich aan het woord verbonden heeft. Dat is niet te scheiden woord en geest. Ze hebben wel eens beschuldigd dat ze zeiden, ja, je verbindt woord en geest te veel aan elkaar. Ik kan niet anders. Want anders een hopeloze gedachte. Dat is een ellendige gedachte om te gaan denken dat het een woord is. Maar het zijn de gedachten van de geest van God. En God heeft zijn geest verbonden aan dat woord. Ik zou liever mezelf dan afvragen, niet of dat het woord dood is, maar of dat die levende geest en dat woord ook mij in wil sluiten, mij leren, mij onderwijzen. Heb je die ontvangen uit de werken der wet, die geest? Nee, ik heb zelfs al eens het tegendeel beweerd. Ik heb wel eens gezegd, als je 80 jaar wordt tegen zulke mensen, dan praat je nog zo. Zoals je nou praat. Och, als het nog eens mocht. En och dit en och dat. En een mens die kan er toch niet meer aan doen dan ze maar om vragen. En dat doe ik dan ook wel. En maar mijn zonde. Ik heb het als ze zegt, als, je nou, als ik nog zou leven, en u ook, als u 80 jaar bent, dan praat u nog zo. Onder het mom dat je een krabbelaartje bent op de weg des levens. Maar het is niet zo. Het is je eigen geest waardoor je bestuurd wordt, maar niet de geest. Je krijgt ook niet als vrucht daarop de geest. Als je de geest krijgt, krijg je hem alleen op vrucht, als vrucht van het gebed van Christus. Ik zal de Vader bidden, hij zal u een andere trooster geven. Anders nergens. Kun je alle teksten bijhalen die je wil van ik zal mijn geest geven die dag en nacht roepen. Zijn uitverkoren. Je kan zeggen, ja, maar die het niet hebben wil, die geest, die krijgt hem ook niet. Je kan zeggen, ja, maar een mens moet toch zijn hart ervoor openstellen. Ik zou u aanraden, probeer het allemaal. Als ik niet vertrouw dat dit de waarheid is, dat God het is die levend maakt. Als je het niet vertrouwt, probeer het dan. Probeer het dan en ga dan maar zitten. Als je vanavond begint en je zou zeggen, ik ga niet eerder staan of ik moet de geest hebben. Dan hebt u de geest gegeven en dan is de geest er nog niet hoor. Dan val je of in slaap of je gaat dood van de honger en van dorst. Dan heb je nog de geest niet. Oh, dat zijn die muren en die vastigheden Gods, waar de zon daar wel eens wat probeert aan te tornen misschien, maar waar die in zijn persoonlijke leven van ontdekt, het is eeuwig onmogelijk, mijnerzijds. Maar daartegenover staat dan ook die onuitsprekelijke ruimte bij God vandaan, die God, die u de geest verleende, die hem gaf uit vrije goedheid, die zonen en dochteren, dienstbaren en vrije, niet buitensloot, maar gezegd heeft, ik zal mijn geest uitstorten. Wie kan zich dan zeggen, dat geldt mij nooit? Wie kan dat dan zeggen? Wie zal dan zijn hals eruit kunnen strekken en zeggen, Gods geest heeft zich nooit met mij bemoeid en zal zich niet met mij bemoeien? Wie kan dat zeggen? Want denk eraan, al die actie die een mens in zijn godsdienst ontketent van, heb je nu dit en heb je dat en doe het heden. De beslissing is voor ons. Al die mensen, die hebben nog nooit geloofd wie en wat wij geworden zijn door onze zonde. Ze kunnen je ook niet helpen. En het is uiteindelijk een vreselijk arme godsdienst, want die enkeling die er dan misschien nog onder verdwaald zit, die wordt zo doodongelukkig als die dat hoort. Waarom? Omdat waar God de geest verleent, daar ontdekt hij ook dat hij eerder zijn blanke huid zwart kan maken, of een zwarte huid blank, dan dat hij goed zou doen. Eén keuze maken die God behagelijk is. Dus als je dat dan hoort, dan word je steeds ongelukkiger onder die zogenaamde ruime, welmenende prediking. Dan word je zo ongelukkig, dan ga je eronder vandaan, steeds ellendiger. En als God het niet verhoedt, word je wanhopig. Maar ik geloof dat de Heer er dan van verlost en een andere weg geeft. Zegt, dan moet je niet wezen. Dat de Heer ons toch tot het woord brengt van de genade, van de ontferming die u de geest verleende, genadiglijk. Wat wordt het voor zulke mensen dan een wonder als ze nog eens op het veld van Boas mogen komen, op het veld van de Heer Jezus Christus, waar ze horen mogen, zit maar stil. Of bij Naomi in huis, zit maar stil, mijn dochter. Of waar ze op het veld van Boas de aren mogen oplezen die hij laat vallen van de hand van de maaiers. Of dat ze zijn stem mogen horen. Die zegt, mijn dochter, ik heb van u gehoord. Die onder het evangelie, een gemeentelid van mijn grootvader, verhuisde is naar een andere plaats. En dat was een degelijke dominee. Alleen, hij kon zo onbarmhartig tekeer gaan. Allemaal uit wat het zijn kan en dit zijn kan. En dan, oh foei. Als hij dan bij hem op huisbezoek kwam, zegt hij, en vriend, hoe is het geweest? Heb je nogal met Nou nee, zegt hij, was voor mij weinig bij. Oh ja. Hij zegt, dan mag ik je nog eens een tekst opgeven, dominee. Ja, dat is goed. Doe het dan maar. Misschien dat het wel. Hij zegt, preek daar nog eens over. Ik ben de goede herder. De goede herder stelt het leven voor zijn schapen. Ja, ja. Nou, en dan gebeurde het ook wel dat hij het wel eens deed. Als hij dan later kwam, zegt hij, nou, ik heb met genoegen naar hij zitten luisteren. He, dat er maar één is. Kijk eens, och, je hebt een hoop predikers, dan hebben ze daar in de kerk ligt een hoop kaf. En hier ligt wat koren. En dan zijn ze maar aan het beuken op dat kaf. Onbekeerde medereiziger naar de eeuwigheid. Daar loopt het gewoon van over. En die krijgen een heel stuk te horen. Dan zeg ik wel eens, ja, ik weet het niet. En dan is er gelukkig nog een enkel, dat is een klein hoopje vergeleken tarwe. Die krijgt dan nog enkele vermaningen dat het volk ver van de plaats af is in deze donkere tijden. Enzovoort, die krijgen dan een paar vermaningen, maar tenslotte, het zal toch eeuwig met dat tarwe goed komen, begrijp je? Zo de tendens. En ja, ik vind het een vrij vruchteloze arbeid. Mensen kan er niets aan doen. Ik geloof dat het alleen maar om de tarwe gaat. En die wordt door de Heere gedorst opdat het kaf openbaar mogen komen. En huichelaars en hypocrieten, die slaan er toch niet uit. Dat helpt niet. Want die blijven onder alles toch zeker en vast overtuigd dat ze het bij het goede eind hebben. Begrijp je? Voel je waar ik heen wil? Die draad van het evangelie die u de geest verleende. Waaruit deed hij dat? Uit zulke verkondiging? Nee, daar wordt een dienstbare geest mee werkzaam. Daar wordt een geest mee werkzaam van een deksel. Dat drukt. Je kan het soms geen naam geven onder de verkondiging. Dat je zegt, wat is dat nu? Dat je als zo'n lam, je kan geen adem halen. Eronder zit. Je kunt nog niet eens altijd zeggen dat het op zichzelf geen waarheden zijn. En toch, het is net of het een druk verspreidt. Een druk over alles. In plaats van treft iemand druk, hij wil de druk verlichten. De prediking is toch gericht op dat al Gods uitverkorenen bijeen worden verzameld. En dat zijn er niet weinigen, vergeleken op de massa wel, maar ik vind het schandalig dat er nog mensen zijn die al een beroerte krijgen als ze maar denken dat wij denken, dat grootste gedeelte of, als de Heere wil, het hele gemeentje zalig worden zou. Zou zo'n hartverlamming krijgen van ellende, de gedachte alleen al. Het is toch schandalig, hè? Nou, dat bedoel ik nou. Een dienaar van het evangelie mag Paulus zijn. Dat mocht hij ook voor de gelaten zijn. Nu. Waaruit hebben ze nu die wonderbare krachten van dat koninkrijk, die geest, ontvangen? Hebben ze die ontvangen uit een prediking van, gij moet dit en gij moet dat en gij moet zus en zo? Nee, geenszins. Want de opdracht was, predik het evangelie aan alle creaturen. En het evangelie dat houdt in de boodschap van de gekruisigde. En de boodschap van de gekruisigde houdt in, ik ben verloren, ik sta er buiten. Maar God heeft een weg uitgedacht. Die boodschap van de gekruisigde houdt niet een aangepaste weg in. Met plichten en met allerlei waarnemingen en dit en dat om enigermate geschiktheid te vinden. Dat zijn listen van de vorst der duisternis. Want bij zulke wegen en paden worden wij steeds dienstbaarder en gaan we steeds minder verstaan van de liefde van Christus. Ja, de kostelijke spijs van het evangelie wordt ons als vergif. Kan ook door de prediking. De dienstbare prediking. Dat je wel eens schrikt, de mensen die spuren het gewoon uit. En daarin denken ze nog een gode welbehagelijk werk te doen. Gelukkig niet van dat soort. Gelukkig niet. Zo, zie je. De geest der dienstbaarheid, die verbastert de smaak. Die verbastert de smaak. Zodat als je de bittere gal van de harde dienst van Sinaï op de tong gelegd wordt, dan ga je eraan wennen. En dan ga je het iedere dag eten. En tenslotte zeg je, het smaakt wel en bekomt me goed. Want ik kan daarbij ergens altijd nog een stand innemen van een strever. O geliefde die u dan de geest, hebt ge de geest ontvangen, zegt de apostel, uit de werken der wet? Of uit het horen van de wet? Of uit de prediking des geloofs? Het grondwoord voor prediking hier gebruikt, wordt elders wel gebruikt van het woordje voor het woord horen of gehoor. Dat betekent, we mogen hier ook lezen of uit het gelovig horen van de verkondiging van de gekruisigde. Want zonder geloof is het onmogelijk God te behagen. En horen alleen, zegt de apostel, zalig is hij die het woord bewaart. Velen hebben de Heer Jezus gehoord. En soms zelfs zo gehoord dat ze overstelpt uitriepen een ogenblik: zalig is hij die brood eet in het koninkrijk Gods. Maar hij zeide: zalig is hij die daar doet de wil mijns vaders die mij gezonden heeft. Daarom gaat het over het gelovig horen. Wat ook door die geest gewerkt wordt. En door de prediking des geloofs, de voorstelling dat God niet meer om de werken, maar dat hij rechtvaardigt allen die hij aanmerkt in zijn geliefde zoon. Zijn gerechtigheid hun toerekenende. En dat die weldaad niet anders ons deel hier kan zijn op aarde in ons leven dan door een waar geloof. Afziende van onszelf, Christus alleen aangrijpende. Als de enige gerechtigheid die voor God geldt. Dit wordt een breekpunt, hè? Dat voel je wel aan. Nou zet de apostel de zaak scherp. Want nou gaat het om de grote weldaad van de geest die krachten werkte. Nu, nou van 2:1. Waar is het leven opgebloeid? Is het leven opgebloeid nadat Adam de akker wel toebereid en voorbereid had? En waar die in gezaaid had? Nee. Het leven is alleen opgebloeid waar de geest van Christus in de harten kwam wonen. Want daar is Christus alleen het leven geworden. Dat is leven. Oh, ik hoop dat we zo gauw mogelijk elke keer weer, als ze op de weg zijn van de dienstbaarheid, door God zelf eruit gedreven mogen worden en eraan ontdekt. Dan wel een keer weer de les mogen leren. Fout. Terug. Terug. Altijd weer terug. Naar het begin. Begin. God is het die in u werkt. Beiden het willen en het werken. Naar zijn welbehagen. Nou, dan heb ik wel eens gelezen van Huntington, die schrijft ergens, of ik weet niet wie het schreef, maar een schuldenaar van vrije genade te zijn. Dat moet nou iedere arme zondaar zeggen. Die kan niet anders zeggen dan: nee, Heere. Ik heb nooit met al mijn wettieswoelen één vrucht geplukt. Dan alleen onrust. Harde gedachten aan u. Geen gelovige werkzaamheden omtrent die enige offer aan de Christi aan het kruis geschied. Nooit. Maar ik raakte steeds verder van de plaats af. En onder zulke bediening en prediking heb ik ook het leven, niet van u, maar mijner hand gevonden. Het bracht me ook nergens. Maar dat wil de zondaar bekennen. U hebt door uw geest en uw heilig evangelie mijn voeten gericht naar Sion. Naar de vele duizenden engelen en de gemeente der eerstgeborenen. En niet naar de Sinaï. O, je zou zeggen, ze moeten nu wel met schaamrood bedekt worden als ze dit lezen. Ze hebben gezegd, vast tegen elkaar, lees dat nog eens, misschien nog wel een beetje gemelijk. Mens wil zo graag de waarheid niet horen. Dit alleen wil ik van u leren. Heb je de geest ontvangen uit de werken der wet of uit de prediking des God? Dan moeten toch wel verschrikkelijke leugenaars zijn, moedwillige leugenaars, om nu te gaan zeggen, die hebben we ontvangen uit de werken der wet. Wij heidenen, dood in zonden en misdaden, of misschien zit er nog wel een Jood ook tussen, dood in zijn vorme dienst, wij hebben de geest ontvangen. Omdat wij, nee, dat moet vastlopen ergens, laten we hopen. En dat is ook zo zeker geweest, ik maak me er ongerust over, want de Heer heeft zijn werk met deze brief gedaan aan de Galaten. Maar laten we hopen dat ze allemaal voorlopig daar tot de ontdekking gekomen zijn. Dat hebben wij ontvangen, toen ons oor en hart ontsloten werd. Door het woord en de geest. Voor het woord. Toen we hoorden, gelovig. Dat kun je niet maken. Gelovig. Jezus Christus is in de wereld gekomen. Om zondaren zalig te maken. Dat klinkt nou een beetje misschien erg simpel. Erg simpel. Maar wil je wel weten, als je dat nou gelooft, dat je een hoogst begenadigd mens bent. Hoogst begenadigd mens. Je moet niet naar al die tovenaars luisteren die bezig zijn om je te betoveren. Je moet alles proberen te reduceren. Want ik ben er al aan gewend, als ik al die verhalen hoor van mensen, van praters, die het zo goed weten, dan hoor ik het wel, maar ik zit eigenlijk maar naar een paar hele kleine dingetjes te luisteren. Omdat die alleen maar groot zijn. En wat is dat? Dat je luistert, gelooft die akelige ellendeling nou, met al zijn camouflage en wat hij er ook op nahoudt, maar kan ik nou iets vinden dat hij waarachtig gelooft dat hij alleen uit genade zalig wordt? Om die lieve, dierbare borgen middelaar. Nou, als je dat niet hoort, dan zeg ik wel eens, dan kun je wel helemaal ophouden. Al kun je een boek schrijven zo dik over wat je allemaal meegemaakt hebt, maar dan kun je toch wel ophouden, mensen. Heb je de geest ontvangen? Heb je die innerlijke blijdschap geproefd? Heb je iets van die vrede in uw leven ervaren? Iets van de hoop die niet beschaamt. Iets van dat paradoxale, dat je zo'n verschrikkelijk monster bent. En dat de geest je nogthans als het ware beveelt. Al gaat het niet met een hoorbare stem, maar dat je krachtiglijk bewogen wordt innerlijk om te geloven. Dat hij je zalig maken alleen is. En dat je goede tieren en gedachten krijgt van de Heer. Dat je zegt, al kun je nou nog geen 10 minuten achter elkaar praten, nog geen 5 minuten. Dat je zegt in je eigen, geloofd zij God met de diepste ontzag. Hij overlaat zo'n vagebond, dag aan dag, met zijn gunst bewijzen. Hoe ben je eraan gekomen, zegt de godsdienst. Daar moet je niet meer voor schrikken nu hoor, als ze tegen je zeggen, hoe ben je eraan gekomen. Dan zeg je, die u dan de geest verleent en krachten onder u werkt. Doet hij dat uit de werken der wet of uit de prediking des geloofs? Dat is toch niet zo'n punt. hoe bij het dragen komen. Want wij horen niet bij het geslacht dergenen die knikkertjes stelen om nog wat te vertonen en een spelletje te doen. Ik hoop dat de Heer u daarvan verlost heeft door het woord. Om te zeggen, grijp dit en grijp eens. Nee. In die zin hoef je niet bang te wezen dat een zondaar daarmee op de been blijft. Door te stelen. Nee, dat haalt hij nooit. Dus als ze zeggen, hoe ben je eraan gekomen? Dan bedoelen ze eigenlijk te zeggen, nou zou je toch wel een verhaal kunnen vertellen. Hè, van toen dit en toen dat en tenslotte. Dat bedoelen zij. Nou, dan zeg ik, die u dan de geest verleent en krachten onder u werkt. Van de Heer, joh. Kan ik niks aan doen? Kan er niks aan doen dat zo'n ellendeling die moet zeggen, ik heb niet tegen één, maar tegen alle geboden Gods zwaarlijk overtreden en nog. En dan zeg ik gerust tegen zo'n man, daar ben jij nog een heilige bij. Nog een heilige vergeleken bij mij. Zo'n laag zondaar waar je het nou tegen hebt. Maar wat kan ik eraan doen, man? Als die lieve geest de prediking van het geloof dienstbaar stelt, dat ik gewoon meegenomen word, het is dan niet mijn zaak. Want ik hoef niet meer te geloven. De Heer verwacht van mij niets meer. Helemaal niets. Maar ik verwacht wel wat van de Heer. En hij doet het ook. Wat kan ik er aan doen? Als ik geloof dat die dierbare zaligmaker niet alleen voor anderen, maar ook voor mij zijn dierbaar bloed gestort heeft. Oh, maak niet ongerust dat de mensen zeggen, ja, maar grote mensen, daar word je geen groot mens mee. Daar hoef je niet bang voor te wezen. Dan word je niet een soort een eikenboom der gerechtigheid mee in je eigen oog. Dan word je steeds ongelukkiger, steeds dwazer, want steeds meer ga je verstaan. U alleen, Heer Jezus, u bent het, helemaal alleen, komt niets van mij in aanmerking. Mensen, zijt ge zo uitzinnig, schrijft hij. Daar gij met de geest begonnen zijt. Niet luisteren als iemand zegt, zie je wel, gij met de geest begonnen zijt. Dat heeft er niks mee te maken, dat wij zouden moeten beginnen, hoor. Nee, staat, ben je nou helemaal van je verstand beroofd? Van dat verstand met goddelijk licht bestraald, en dan lees ik het even anders, maar het heeft precies dezelfde strekking. Daar het begin van uw weg was, hoe God naar u omzag, hoe God zijn geest gegeven heeft, hoe God zijn genade aan u verheerlijkt heeft. Ga je het nou afmaken, volleindigen met het vlees? Is dat dan vlees, hoor ik iemand zeggen, als een mens toch probeert om toch, ja, dat is vlees. Dat is goddeloosheid. Dat is vlees. Ja, wij houden dat voor geest. En de geestelijke mensen houden dat ook allemaal voor geest. En de godzalige mensen, die houden dat ook voor geest. Als ze zo porseleinachtig, zo breekbaar, zo godzalig voor de dag komen. Met een veranderde stem. En een gemaakt gebaar, dat is echt, dat is ernst. Dat noemt God vlees. Dat is vlees. God noemt dat allemaal vlees. Dat is ook vlees. Als je goden een dienst moet verrichten, hè, door bijvoorbeeld te zeggen, ik blijf maar thuis. Want ik heb zo'n bezwaar op Gods dag om dit of dat te doen. Dat is vlees. Dat is alleen maar vlees, hoor. Ik bedoel dit. Er zit helemaal geen geest bij. Ja, er zit wel geest bij. Onze geest. Volleindigt gij nu met het vlees. Ga je nu beginnen met het onderhouden van dagen, maanden, jaren, sabbatten. Ga je nu van spijzen onthouden. Ga je nu dit en ga je nu dat. Uit dankbaarheid zoals de judaïsten je wijs proberen te maken. Zo slim zijn ze ook nog. Ze zeggen nee, niet om de hemel te verdienen. Maar de erkentelijkheid. Dat de Heer dat gedaan hebt, dan moeten wij toch ook. Dat hoort erbij. Dat is een deel van onze gerechtigheid. Die we wel uit genade gekregen hebben. Maar die we ook met onszelf moeten voleindigen. Nou, dan ben je van verstand beroofd. Ben je van het verstand beroofd. Dan ben je door je verwaande geest een onvernuftig beest. Hoewel je het nog niet weet. Maar het is te hopen dat we te weten mogen komen. Oh, ik heb vaak in het leven gedacht, mensen. Als ik de zonde van vrome mensen hoorde. Door vrome mensen hoorde bepraat. Ik dacht, ik wil jullie alle portie zonde graag overnemen. Met je fietsie en je auto. En je AOW'tje en al die dingen. Mag ik allemaal op mijn rekening staan. Dat hoop ik allemaal te dragen. En daar ben ik niet bang voor. Als ik verantwoording af moet leggen in de grote dag der dagen. Maar dan dacht ik, als jullie nou toch eens wisten. Wat zonde is. Wat mijn zonde is. Oh, daar zou je nergens meer over praten. Zou je zeggen, wat ben ik een uitzinnige. Uitzinnige ben ik. Ben ik een dief, een eerover. Wat ben ik een eigen bedoeler. Wat ben ik een mensenbehager. Wat ben ik een schijnheilige. Zo, als je rechte zondekennis krijgt, dan ga je ook zien waar de mens zich doorgaans druk mee maakt. Dat je zegt, och, was dat mijn zonde maar. Maar het is veel erger. Zonde is dat ik mijn God en Schepper niet meer ken, niet meer eer, niet meer prijs, niet meer lief heb. Dat ik niet op mijn fiets of met mijn auto of te voet hem vereer in lofgezel. En daar heb je nou een zaligmaker voor nodig. Met minder kan het niet dan die dierbare zoon die gezegd heeft, ik heb uw naam verheerlijkt op de aarde. Nou ja, dan moeten ze het maar horen ook. Volleindigt gij nu met het vlees? Het is niet erg aardig als je juist een zwart pak aangeschaft hebt. Om zo'n briefje te krijgen. Niet zo erg aardig als je net besloten om op zondag je eigen niet die tanden te poetsen en al die dingen meer. En om de vaat maar onder de aanrecht te zetten. Tot maandag. Het is niet zo leuk als je dan zo'n brief. Dat de apostel dat allemaal vlees noemt. Vlees. Ja, ik spreek er een beetje simpel over. Maar het gaat over de achtergronden van dat alles. De achtergronden. Oh, dan hoop ik dat de Heer al onze ballonnetjes stuk voor stuk prikt. En als er onder ons zijn die zeggen, hè, gelukkig dat was niet voor mij vanavond. Dat geldt in de eerste plaats voor mij, hoor. Denk niet dat het voor mij niet geldt. Maar als er nog meer zijn die zouden denken, ja, daar ben ik gelukkig van verlost. Doe me kalm aan. Doe me kalm aan. Want vandaag of morgen kon er nog wel eens uitkomen hoe die ik God, hoe die werker, die dienstbare op de troon zit. En dan zou het nog een wonder zijn als je niet in woede tegen elkaar zou uitvallen en beledigd voelen. Best kunnen zijn. Dus voorzichtig. Voorzichtig. Vraag liever aan de Heere: leer mij een rechte zin en wetenschap der dwaze waan ontvloden. Wijs u mijzelf de weg der waarheid aan. Amen.